Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 146 en daarvan de versen 1 en 3. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, versen 1 en 3. De schriftlezing vanmiddag, gemeente, is Romeinen hoofdstuk 6. Wij lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 6. De apostel Paulus heeft hier uitgelegd in Romeinen dat allen voor God verdoemelijk zijn en dat er alleen vergeving is door het bloed van de Heere Jezus, ondanks de ongehoorzaamheid en de goddeloosheid van mensen. Dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonde en dat zijn genade verheerlijkt wordt wanneer zondaren tot bekering komen. En dan lezen we in vers 1 van hoofdstuk 6, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf God als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet ge niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of aan de zonde tot de dood, of aan de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat ge nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart ge vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had ge toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 120. Ik riep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen. Psalm 120, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 16. En wij mediteren vanmiddag over antwoord 43. Vraag en antwoord 43 uit zondag 16. En daar belijden wij met de kerk. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. Vragen wij de Heer om zijn zegen in deze dienst. O heerlijke, almachtige, grote God. Zo past het en betaamt het ons voor uw heilig aangezicht te komen, om u te danken dat u zondaren zalig maakt. En dat is het heerlijke nieuws, De heerlijke verkondiging die ons zondag aan zondag voorgehouden mag worden. In een wereld vol onrust. In een wereld waarin mensen zich vergapen aan de sport. Waarin mensen leven voor de tijdelijke dingen. En dat eigenlijk dient alleen maar om hun angst voor de dood en voor de ellende te verbloemen. Geeft u ons een zicht over dood en graf heen. U geeft ons hier in de kerk het zicht op het eeuwige leven. Het eeuwige heerlijke leven. En dat zien wij nu nog niet. Dat ziet de wereld ook niet. Maar het wordt wel beleefd, Heere, door allen die u hebben leren lief krijgen. Die krijgen allemaal een voorsmaak van die vrede en die blijdschap en die vreugde. En straks wordt dat heerlijke eeuwige leven gezien. Een ieder zal de koning zien in zijn schoonheid. En dan zal een ieder wensen om tot deze koning te behoren. Maar hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Hoe zalig, Heer, om nu ingewonnen te worden voor u en voor uw koninkrijk. En om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Om een vreugde te kennen in God die nergens in de wereld te krijgen is. En zo willen wij u danken, Heere, voor dit kostbare evangelie. Wij willen u danken voor dat wonder dat u zondaren zalig maakt. En Heere, wij bidden u. Het kan zijn dat u ons zaken wilt onthouden in het leven. Het kan zijn dat er moeite moeten komen. Het kan zijn dat er tegenslagen zullen zijn. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Wij bidden om uw zegen over ons leven. En wij hopen op voorspoed en zegen. Maar Heere, te midden van dit alles is één zaak voor ons allemaal van levensbelang. En dat is dat wij deel mogen krijgen aan dat zalig leven met u. En wat u ons onthoudt, onthoudt ons niet. De krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat uw Geest Christus zal verheerlijken in ons hart en leven. En dat uw Geest ons zal ontdekken aan wie wij zijn in onszelf. En dat uw Geest maar de zonden zal aanwijzen in ons leven. En dat er zo plaatsgemaakt mag worden voor de Heere Jezus Christus. En dat is te vergelijken met leven uit de dood. Dat is te vergelijken met geleid worden in het licht vanuit de duisternis. O Heere, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En zo is het precies, Heere. Want u bent een goede God. U bent een zorgzame God. U bent immers de goede herder. En u leidt toch uw schapen, uw volk, aan stille wateren. Uw stok en uw staf behoeden hen. En zo willen wij u danken, Heere, voor wie u bent. En voor dit heerlijke evangelie dat ons voorgehouden wordt. Heere, wij moeten daar al een deel aan krijgen. Niet alleen maar toeschouwer zijn. Niet alleen maar aanhoren. Maar Heere, wij moeten luisteren en gehoorzamen. We moeten luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En we moeten daarmee werkzaam worden. O Heere, wij bidden u. Of u met uw Heilige Geest zo wilt werken in onze harten. Wilt u bekeren die nog voor eigen rekening leven. Wilt u hen omzetten? Wilt u nog wonderen doen, Heere? Onze ogen zijn op u, Abraham weet van ons niet. En Isaac en Jacob kennen ons niet. Het voorgaande geslacht dat er nu niet meer is, kent ons nu niet meer. Maar Heere, u kent ons. U weet wie wij zijn en wat wij nodig hebben. O Heere, verblijd ons door uw werk in ons midden. Wij bidden u een zegen over de bediening van uw woord. Vanmiddag, Heer, het is uw woord dat we overdenken. Het is samengevat door de catechismus. En we danken u voor de catechismus die zo deze heerlijke leerstukken van uw woord onder woorden brengt. Heere, wil daarin ook tot onze harten spreken. Laten uw volk en kinderen versterkt en vertroost en vermaand mogen worden. En geef, Heere, dat uw kinderen ook meer zicht mogen krijgen op dat nieuwe leven met u. Heere, we bidden u of u ons wilt helpen te luisteren. Al is het warm, toch mag de warmte nog wat meevallen. Heere, help ons te luisteren. Dank u van het werk, ook van de kosters om alles voor te bereiden. Dat wij hier zo gepast en zo aangenaam mogelijk mogen luisteren. Zegent u onze kosters. Zegent u de organisten en al het werk wat zij doen. Heere, zegent u de kerkenraad, ook de broeders die vanmorgen bevestigd zijn. Sterk en zegen hen samen met de andere dienstdoende broeders. Gedenk ook nogmaals hen die uit de kerkenraad nu weggegaan zijn, die aftredend waren, sterk ook hen. Zegen heel de gemeente, de jongeren, de kinderen. Zegen de ouderen, hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Sterk ook vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen. En geef dat allen die tot u de toevlucht nemen met nood, wat voor nood het ook mag zijn. Geef dat ze mogen ontdekken dat u een hoorder bent der gebeden. En wilt ge zo nog wonderen doen dat mensen ook uit ons midden aan u verbonden worden. Omdat ze ontdekken dat u een hoorder bent der gebeden. Heere God, openbaar uzelf door uw woord en geest. Doe het bij ons, Heere, maar doe het ook in onze kerken, de christelijke gereformeerde kerken. We bidden u om uw werk, Heere, door heel uw kerk heen, in ons land en door de volken heen. Versterk hen die lijden, omdat ze uw naam belijden. Versterk hen in dit leed. We bidden u voor hen die onbekend zijn met het evangelie en zendelingen en evangelisten worden tot hen gezonden. Geef dat er nog velen gered mogen worden. Ook uit onze maatschappij die in de goot liggen, die verslaafd zijn, die vastzitten. Heere, wilt u met uw bevrijdende macht daar nog werken? Gedenk hen die verpleegd worden in ziekenhuizen, in inrichtingen, in tehuizen. Wat is er een leed, Heere. Zegen ook doktoren en verpleegsters en verplegers. En allen die werk van barmhartigheid doen, ook in de zorg. Geef hen liefde en toewijding om dit werk te doen. Gedenk ook onze politie. Heere, bewaar en spaar en zegen hen en sterk hen. Ook in het moeilijke werk waartoe ze geroepen worden. Zegen ook allen die in het onderwijs werkzaam zijn. Geef hen kracht en liefde om dat werk te doen. Gedenk onze regering. Geef wijsheid. En Heere, al moeten we ons schamen om de uitbrekende volkszonden. Wij bidden u, Heere, of u ons vergeven wilt. Omdat wij zo vaak ontrouw en lauw zijn. Omdat wij in de kerk zonden doen die ze in de wereld niet kunnen doen. O Heere, wees ons genadig. En ontferm u over ons land en volk, over vorstenhuis en regering. En geef dat we nog geregeerd mogen worden naar de eisen van uw woord. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 62, de versen 1 en 4. Psalm 62, 1 en 4. Geliefde gemeente, wij denken nu met de Heidelberger Catechismus na over het nut van de dood van Christus. Jongens en meisjes, waarom is de Heer Jezus aan het kruis gestorven? Waarom? Nou, omdat je daardoor vergeving van zonden kunt ontvangen. Precies. De Heer Jezus heeft geleden aan het kruis. Hij is gestorven, dat is de betaling voor de zonden. Onze zonden kunnen alleen maar betaald worden door de dood van Christus. Daarom is de Heer Jezus aan het kruis gestorven. Maar nu ligt er veel voordeel en zeer rijke zegen voor ons in de dood van Christus. Want er is meer dan dat de Heer Jezus alleen voor de zonden gestorven is. Het tweede nut van de dood van Christus is dat voor een kind van God verandert de dood van karakter. De dood van een kind van God is geen betaling voor de zonden. Er is al voor Gods kinderen betaald. Nu is de dood van een kind van God een afsterven aan de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is het tweede nut van het sterven van de Heer Jezus. Eerste nut, vergeving, betaling van zonden. Tweede nut, wanneer een kind van God sterft om de dood van Christus, is de dood van een kind van God een doorgang tot het leven. En dan is er nog een derde vrucht uit de dood van de Heer Jezus Christus. En dat is dat voor hen die in Christus zijn ingelijfd, daar wordt die dood van Christus voor hen de dood van de oude natuur. De oude mens is gedood. In principe is die oude mens gedood. Dat betekent dat een kind van God niet meer onder de macht van die oude mens is. Dus dat een kind van God niet meer onder de macht van de duivel is. Dat hij niet meer onder de macht van zijn oude natuur is, want in de dood van Christus is Gods kind verlost van die onderworpenheid aan de macht van de duivel en het kwaad. Het is een heerlijke bevrijding. Het is een verlossing. En zo is dit ook een heel praktisch onderwerp. Deze vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord is dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. Dus vorige keer hebben we gestaan aan het sterfbed van een kind van God. En nu rukt de catechismus ons weg van het sterfbed van een kind van God. Toen hoorden we dat de dood voor een kind van God een doorgang is tot het eeuwige leven. Maar nu rukt de catechismus ons daarvan weg en plaatst ons midden in het volle leven. En de Heere wil dat hij gediend wordt in het volle leven. Het kruis van Christus met al zijn verdiensten moet geplant worden rechtstreeks midden in ons dagelijks leven. In ons huwelijk, in ons zakelijk leven, in onze werkomgeving, in ons gezin, in ons persoonlijk leven. De Heere wil gediend worden in dit leven en hij is het zo waard. Het is zo nodig om de Heere te kennen midden in het leven en daarvoor is nou bekering en geloof nodig. Midden in ons leven heeft het kruis van Christus alles te zeggen. Hoe dan? Doordat de kruisdood van de Heere Jezus doodt die oude mens die in mij en u is. Wat is die oude mens eigenlijk? Jongens en meisjes, wat is dat? Die oude mens en de nieuwe mens. Nou, de oude mens, daarin worden we geboren. Dat is onze zondige natuur. Die heb ik gekregen van Adam. En die oude natuur wordt gekenmerkt door hebzucht, door eerzucht, door geldingsdrang. Wordt gekenmerkt door egoïsme, door vleeselijke lusten, onverschilligheid, driftbuien, seksuele zonden, haat en nijd. En al mijn driften en al mijn ondankbaarheid en mijn ongezeggelijkheid en ruwheid, dat hoort allemaal bij mijn oude mens. En zo zijn we allemaal geboren met onze oude mens. En nu komt het hierop neer dat wanneer wij aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn, dat niet alleen de zonden vergeven zijn, niet alleen ik straks bij het sterven in mag gaan, maar ook dat in dit leven de macht van de zonde geknakt wordt. En de macht van de duivel wordt gebroken, zodat een kind van God niet meer onder de heerschappij van de duivel, niet meer in de slavernij aan de zonde leeft. Maar die oude mens is met Christus gekruisigd. En daarom is het de roeping van een kind van God om nu niet meer te luisteren naar de verleiding van de zonde, van de duivel, van zijn oude natuur. Maar nu moet hij gehoorzaam zijn aan de Heere. Want in de kruisdood van Christus heeft Christus de macht van de zonde gebroken in het leven van een kind van God. Een kind van God is gestorven voor de zonden. En staat op in een nieuw leven. Hij was dus vroeger getrouwd als het ware met de zonden. Als je getrouwd bent in het leven, de vrouw of de man valt weg, dan geldt die band niet meer. En zo is het in het leven met de Heere, dat een mens gestorven is aan de zonde waar hij vroeger mee getrouwd was. Die band is er niet meer. Hij is geen slaaf meer van de zonde. Hij dient ook niet het vlees meer. Zo is de werkelijkheid in het leven van een kind van God. Hij wordt nu gedreven door de nieuwe mens. En wat is dat? Dat is de mens zoals hij gevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. In liefde, in ootmoed, nederigheid, klein van jezelf denken en zorg voor een ander en geduld en vriendelijkheid en trouw en toegewijdheid. En dat je de liefde, dat je toegewijd bent en dat je zult liefhebben enzovoort. Zo'n mens wordt een ander mens. Hij leefde vroeger in de slavernij aan de zonde. En nu is hij vrij. Nu heeft hij vreugd, nu heeft hij blijdschap. Hij is verlost. Een kind van God is gestorven aan de macht van de zonde. En staat nu op in een nieuw leven met Christus. Romeinen 6, vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En het gevolg is dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Een kind van God mag daarom niet meer de zonde dienen, want de verleiding is er nog wel. De verleiding van de duivel, de verleiding van ook ons eigen vlees. De krachten van de oude mens werken nog. Er staat dat we in de catechismus dat die oude mens gedood wordt. En het is een principiële verandering, een principiële omzetting. Dat is zo heerlijk, zo bevrijdend, dat God van een mens een nieuw mens maakt. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat is heerlijk, zo'n omgang, zo'n verandering. En die macht van de zonde is daadwerkelijk geknakt en gebroken. Hij was vroeger een slaaf, nu niet meer. De verleiding, zijn er nog wel, maar die verleidingen, de angel is eruit gehaald. De macht daarvan is geknakt en gebroken. Dat is de werkelijkheid om met Christus gekruisigd te zijn. En daarom is de roeping om nu niet meer de zonde te dienen, waar mijn hart nog steeds gevoelig naar is. En die macht van de zonde kan nog krachtig zijn, maar ik ben niet meer een slaaf. Ik ben niet meer onderworpen. Ik ben niet meer een werktuig waar de duivel van alles mee kan doen en commanderen. God is in mijn leven gekomen en nu is het anders geworden. En daarom moet ik mijn leven lang strijden tegen die oude mensen, tegen de zonde, tegen de verleiding. En in zijn kracht is het ook mogelijk en gebeurt het ook. Niet door mij, maar door zijn kracht. Dat is de machtige omzet, die heeft te maken met wedergeboorte. Dat een mens een nieuw leven krijgt. Het is machtig. We gaan er wat uitleggen. En we gebruiken een voorbeeld. Een verhaal. Er was eens een arme slaaf. En hij werd vastgehouden in het kasteel van een reus. En de reus was een gemene, harde meester. Hij was een tiran. Hij sloeg de slaaf en eiste steeds meer van de slaaf. Die arme slaaf moest werken en werken. Soms wilde de slaaf ontsnappen, maar hij zat vast achter hoge muren. Soms kon hij een ladder vinden. En die plaatste hij tegen die hoge muur en probeerde omhoog te komen. Maar altijd vlak wanneer hij bij de top was boven, duwde de reus die ladder om. En dan viel de slaaf met een pijnlijke smak op de keien van de binnenplaats van het kasteel. En vervolgens ranselde die reus, die slaaf die geprobeerd had ontsnappen, ranselde hem af. Nooit kon die slaaf ontsnappen aan die vreselijke, wrede meester. En nu gebeurde dat er vlak bij dat kasteel een goede koning leefde. En de koning hoorde van de ellende van die slaaf, heeft toen een manier bedacht om hem te verlossen. En het kwam in feite hierop neer dat de koning naar het kasteel van de reus toe ging en de slaaf kruisigde. Die slaaf werd gedood. En daarna, toen de reus de slaaf riep en zei wat hij moest doen, kreeg die reus geen antwoord meer. En de reus ging naar het lichaam van die slaaf toe en zag dat hij dood was. De reus ergerde zich vreselijk. Maar zo kon hij die slaaf niet meer bevelen. En die slaaf kon ook niet meer naar hem luisteren. De reus had geen rechten meer over die slaaf. En daarom pakte die reus het lichaam van die slaaf en gooide het weg over de kasteelmuur heen. De relatie tussen die reus en die slaaf was gebroken. Het functioneerde niet meer. De band van slavernij was verbroken. En toen kwam die goede koning en vond het lichaam van de slaaf. En wekte de slaaf weer op tot leven. En de slaaf deed zijn ogen open en zag die goede koning. En die slaaf wist dat hij nu vrij en verlost was van de macht van die vreselijke reus, die tiran. En die vrijgelaten slaaf, die nu weer opgewekt was tot het leven, was vol dankbaarheid en blijdschap dat hij nu mocht wonen in het huis van deze koning. Want deze koning was een goede koning, een wijs man. Hij was genadig en machtig en rijk. En het hart van deze vrijgelaten slaaf vloeide over van blijdschap en vreugde. Hij was vol oprechte liefde. en toewijding voor zijn verlosser. En hij was nu ook vastbesloten om altijd deze goede koning te dienen. Die oude relatie met die gemene reus was verbroken door de dood. En toch leefde deze slaaf. Hij had een nieuw leven ontvangen en nou was er maar één die hij dienen wilde. Hij was nu dood voor zijn oude meester. Hij was nu leven voor zijn nieuwe meester. We kunnen zeggen, hij was dood voor de zonden. En hij leefde voor God. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. En gemeente, dit is nu de heerlijke praktijk van het christelijke leven. Wanneer u een kind van God bent, dan moet u begrijpen dat de verhouding waarin u eerst leefde ten opzichte van de zonde en ten opzichte van de duivel nu verbroken is. Er was een tijd dat u onder zijn macht was. En de duivel was uw verschrikkelijke heerser. En de duivel vaardigde zijn bevelen uit. En u moest luisteren. U had geen vrede. U wilde wel van die nare zonden af. Een verslaving bijvoorbeeld, een verslaafde weet dat het zo niet goed gaat en hij probeert er af te komen, maar steeds valt hij weer terug. Misschien worstel jij met bepaalde zonden en steeds val je terug. Misschien worstelt u met bepaalde zonden en steeds voelt u hoe zwak u bent. U bent bijna overwonnen, denkt u, en dan valt u weer terug met een smak op de keien van een leven in de zonde. U bent een gevangene. U kunt uzelf niet verlossen. En wanneer u genade hebt leren kennen, dan weet u wat er toen gebeurde. Dat God in uw leven kwam en hij opende uw ogen. En u zag de macht van de zonde in duidelijke, felle kleuren. En u riep uit tot de God van alle leven. En toen heeft God die macht van de zonde in uw leven verbroken door middel van de kruisdood van zijn zoon. En hij gaf u een nieuw leven. Een leven van liefde tot de Heer, een leven van toewijding aan de Heer. U bent met Christus opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen, de kracht van de Heer Jezus is in uw leven gekomen. En de heerschappij en de slavernij aan de zonde en aan de duivel is nu gebroken. U bent vrijgekocht door de dood van Christus. Nu leeft Hij in u en u leeft in Hem. En nu leeft u in een nieuw leven van overgave aan God. Zijn liefde woont in uw hart. En wanneer deze zaken werkelijkheid zijn in uw leven, dan wilt u niemand anders dienen dan die gezegende zaligmaker. U weet dat u nog zwak bent en dat u tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed bent. Maar toch weet God er alles van en toch is er nu een drijfveer in uw leven. Een liefde die je vroeger niet was. Een verlangen om de Heere te dienen die je vroeger niet was. En nu is die macht van de duivel en de Satan is in principe verbroken. U leeft nu voor een nieuwe meester. En u komt niet meer onder de macht van de duivel. En dan kan hij wel eens u brallen dat hij nu nog steeds onder zijn macht bent. Maar één is uw meester. Romeinen 6 vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Christus leeft, hij leeft voor God. En al zijn volk wordt met hem opgewekt in dat nieuwe leven. En ze leren ook te leven voor God. En daarom is de kruisdood van Christus zo rijk. En hij heeft al zijn volk, al zijn uitverkorenen, heeft hij al meegenomen in zijn dood. En daarom geldt er in feite voor elk kind van God dat hij met Christus aan dat kruis was. Hij is met Christus gestorven, met Christus opgewekt. En dan om nu niet meer voor zichzelf te leven, maar voor hem. En dat is de band die de Heere legt aan elk van zijn kinderen persoonlijk. En weet u, die band, die verlossing, wordt al afgekondigd, wordt al gepredikt in de doop. Daar wijst ook Romeinen 6 naar. De doop wijst ons erop dat God met zijn bevrijding en met zijn reddende genade al tot ons komt. En dan moet die reddende genade toegepast worden. Dus niet alleen objectief afgekondigd in de doop, maar subjectief toegepast worden door de Heilige Geest. Maar het feit dat de Heere Jezus zijn reddende genade al afkondigt en laat betekenen en bezegelen, persoonlijk aan uw voorhoofd bij name, dat geeft u een pleitgrond dat u niet verloren hoeft te gaan. Dat er leven bij hem te verkrijgen is. En de Heer is oprecht en trouw en zeer te vertrouwen. En daarom is de doop een machtige pleitgrond. Het geeft al een band aan de Heere Jezus door het verbond. Maar het is een objectieve band. En dat moet nou subjectief worden toegepast in de weg van wedergeboorte door de Heilige Geest. En als vrucht daarvan geloof en bekering. En daarom gaat eigenlijk hier in zondag 16, dit vraag en antwoord 43, gaat eigenlijk over wedergeboorte. Dat Gods geest intrek neemt. En dat heeft dan een heerlijke uitwerking, een heerlijke bevrijding in het leven. Dat doet niemand. Dat doet geen andere afgod, die bestaan ook niet eens. Doet geen filosofie, dat doet geen leer, dat doet niets. Niemand verlost uit de macht en de slavernij van de zonde, alleen maar de Heere Jezus Christus. Maar nu gaan we nog even terug naar dat verhaal. De slaaf is nu vrij. En hij woont bij de goede koning in. Hij woont in bij die goede koning. Maar op een gegeven moment komt hij die reus weer tegen. Die tiran. En dan begint die reus hem weer bevelen te geven. En hij dreigt die slaaf te slaan als hij ongehoorzaam zou zijn. En wat moet die slaaf nou doen? Hij moet bedenken dat die goede, hij moet bedenken dat die oude meester, die gemene reus, geen gezag meer over hem heeft. Geen autoriteit meer over hem heeft. En dat die reus geen recht van zaken meer heeft om iets van die slaaf te eisen. Omdat die voormalige slaaf nu los is gemaakt van die duivel door de dood. En hij is nu opgestaan met Christus. Hij behoort een nieuwe meester toe. Hij dient nu die goede koning. En die slaaf mag nu zeggen dat zijn oude meester een indringer is en heeft geen recht. En ook geen macht om hem te bevelen, nog hem te slaan. Omdat Christus hem beschermt. Christus leidt mij. Ik behoor hem toe. En daarom sta ik niet meer onder het gezag en de autoriteit van de duivel. De duivel heeft zijn zeggenschap verloren. En daarom is het vaak in het leven van de bekering, dat wanneer God daadwerkelijk in uw leven gekomen is, en u weet, de ene heeft maakt dat duidelijker mee dan de ander, kan beide gevallen authentiek zijn. Het gaat om de vrucht, om de uitwerking in het leven. Maar wanneer het zo is dat de duivel weet dat hij u kwijt is, en dat een ander intrek genomen heeft, dat hij dan op u aan gaat vallen. En dat u dan angstig wordt, aangevallen wordt, bestreden wordt. En u snapt het niet, u had het zo goed met de Heere. De Heere was u zo nabij, u hebt zijn liefde gekend. En u vlucht steeds weer naar de Heere toe, want de Heere is u alles geworden. Maar het lijkt alsof er niet meer is en u roept uit de nood tot de Heere. Wat gebeurt? U wordt heen en weer geslingerd. Het is de duivel die u terug wil hebben. Maar u niet meer terug kan krijgen. Want dat eeuwige leven, dat is eeuwig, dat kan niet dood, dat gaat door. En daarom roept een kind van God ook uit de nood, ook wanneer hij de Heere niet ziet en niet ervaart en niet beleeft. Hij roept tot de Heere, want hij weet, zoals een kind om zijn moeder roept. Roept dat nieuwe leven om de Heere die mij dat leven gegeven heeft. Want ik ben niet van mezelf, maar van u. En dan druipt de duivel ook weer af. En dan zegt de Heere, uw beschermer, weg. Weg jij. En dan komt de Heere weer. En dan is er weer vrede. En nou wilt u concreet in gehoorzaamheid leven aan de Heere Jezus. U wordt gemotiveerd door de liefde van God. Vroeger moest u wilde niet. En nu wilt u, omdat hij in uw leven gekomen is. En is die driekoppige vijand, ja, die is er nog wel. De duivel, de wereld, ons eigen hart, wat er nog over is. Het trekt nog steeds en werkt. De macht van de zonde is er nog, maar niet meer onder de macht. Niet meer onder de slavernij. Er is iets geknakt. Ik behoor nu de Heere toe. Ik wil voor hem leven. En dat heeft alle consequenties voor het leven. En daarom kunt u niet meer leven zoals u vroeger leefde. Dan moeten de dingen ook uit uw leven. Als de Heer in je leven komt, dan kun je niet al die popsterren en al die muzikanten die aan God nog gebod doen, maar de duivel wel aanbidden, ja, die kun je niet meer ophangen in je kamer. Dat kan niet. En wat je leest, dat kan ook niet meer. En wat je met je mobieltje doet en wat je met je computer doet, ja, daar heeft de Heere nu zeggenschap over. Over mijn leven. En vroeger keek ik naar alles wat los en vast zat. Maar toen de Heer in mijn leven kwam, ja, dan kan ik me toch niet gaan zitten te met vreugde kijken naar moord en doodslag en vloeken en stelen en immoraliteit. Dat kan niet. Als ik dat doe, dan begin ik weer mijn oude meester te dienen. En iemand die in Christus is, die de liefde en de vrede van Christus kent, die wil niet meer daarnaar kijken, kan daar ook niet meer kijken. Hij walgt ervan. En daarom horen ook verreweg de meeste speelfilms niet thuis in een christelijk gezin. Daarom horen verreweg de meeste speelfilms niet thuis in een christelijk gezin. Omdat de geboden van God vertreden worden en Gods geest wordt bedroefd. Hij zegt niets, maar hij trekt zich terug. En u denkt, ja, mijn kind wil niet meer luisteren. Ik krijg mijn kind nauwelijks naar de catechisatie. Hoe komt dat nou? Laten een ieder zijn eigen hart onderzoeken. Want je kunt ook Gods geest bedroeven zonder een televisie en zonder alle mogelijke speelfilms, hoor. We krijgen allemaal huiswerk mee, ik en u. Want wanneer ik de Heere Jezus toebehoor, dan kan ik de leugen niet meer spreken. Want ik ben verbonden aan hem die de waarheid is. En dan kan ik mijn naaste niet beroddelen. Dan mag ik niet hard zijn voor een ander. Dan mag ik niet eigenwijs zijn. Dan mag ik niet hoogmoedig zijn. Dan mag ik ook niet hebzuchtig zijn. En als de Heer in mijn leven gekomen is en ik doe wel die zonde, dan komt de slaande hand des Heren op mij. En dan wordt alles dor en doods en dan trekt de Heere zich terug. De verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood voor een kind van God. En dan kan het zelfs zo zijn dat iemand altijd dacht dat hij een kind van God was. Maar doordat hij een slordig leven had en nog slordiger ging leven. En van alles kan ermee door en je moet niet zo moeilijk doen. En dan blijkt er achteraf dat hij helemaal geen kind van God was. En zonder bekering eeuwig verloren gaat. En dan erg, hij acht het bloed van Christus onrein. Hij is bezig het bloed van Christus, dat bloed dat hij heel goed kent, met voeten te vertreden, omdat hij de vijand daarmee gaat heulen. En dan waarschuwt Hebreeën dat er zijn er die de krachten van Gods koninkrijk gesmaakt hebben. En ze worden afvallig, dan is het onmogelijk om wederom vernieuwd te worden tot bekering. Zo kan het ook zijn dat door Gods genade bepaalde zonden en de goddeloze levensstijl weggaat. En dat alles heel netjes en opgeruimd wordt in uw leven. En de mensen zeggen, tjonge, dat is wel een hele verandering. En u denkt er ook van uzelf, inderdaad, het is een hele verandering. Maar dat uw hart leeg blijft. En u weet uit de gelijkenis van die boze geest die uitgedreven is. En na een tijd komt die boze geest weer terug en vindt dat hart, dat huis waar hij uit verdreven is, heel netjes schoon en opgeruimd. En ik kijk naar binnen, hallo, is iemand daar? Hij hoort alleen de echo van zijn eigen stem. God woont er niet. En dan neemt hij andere duivelen met zich mee en het wordt veel erger dan het ooit was. Waarom? Omdat zijn hart leeg gebleven is. Er zijn mensen die ruimen hun leven op, maar God staat er nog steeds buiten. God moet binnenkomen, Christus in ons, dat alles aan zijn voeten ligt, overgave. En wanneer de Heer Jezus in uw leven gekomen is, ja nogmaals, dan zijn die vijanden nog steeds machtig, krachtig, maar u bent niet meer onder de slavernij en daarom valt elk mens in zonde en struikelt in vele. Maar het verschil is, je haat het en je walgt ervan en je beleidt het en je staat op en je wilt er tegen strijden. En dat is de strijd van het christelijk geloof en dat blijft tot het einde toe. In het volgende hoofdstuk, Romeinen 7, zegt dezezelfde Paulus, die niet meer onder de slavernij van de duivel en van de zonde zit. Hij zegt nog wel, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. En dat is de doorgaande worsteling in het leven van een kind van God. Maar die worsteling vindt wel plaats onder de paraplu van Gods bevrijding. En dan wil zo een die onder de bevrijdende paraplu van Gods genade is, wil voor de Heere leven. Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt. Uw lichaam is heel je leven, alles. Tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Welk is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En de Paulus zegt hetzelfde in Efeze 4, vers 22, dat u zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de verleiding, door de begeerlijkheden der verleidingen, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus het is een eenmaal verandering en omzetting, die de ene meer bewust beleeft dan de ander. Het ligt ook aan de omstandigheden. Maar naast die omzetting, naast de wedergeboorte, is er de dagelijkse worsteling tegen de zonde, tegen de strijd. En dat is een strijd tegen het inwonend verderf. Maar iemand die buiten Christus leeft, die wil leven naar de lusten van het vlees en naar de patroon van deze wereld in trotsheid en eigenliefde en begeerten. En daarom dienen wij ook ons eigen leven te onderzoeken. Wat motiveert u? Wat drijft jou? Waar leef jij voor? Wie gehoorzamen wij? Met andere woorden, waar hoort u bij? Waar hoor jij bij? Want je hoort of tot de duivel, of je hoort de Heer Jezus Christus toe. Dus geen tussenweg. Ernstige vraag. Waar hoort u bij? Denk daar maar eens over na. Als we bij de duivel horen, dan krijgen we de dood, de eeuwige dood. Waar hoort u bij? We hebben onszelf verkocht aan de duivel in het paradijs. En daarom behoren we hem van nature toe. We moeten daaruit losgekocht en bevrijd worden. Dus naar wie luister jij? We kunnen zeggen dat we tot de Heere Jezus horen. We kunnen zeggen dat we een kind van God zijn. We kunnen onszelf wel zeggen, het komt wel goed. Het niet zo moeilijk doen, het komt allemaal wel goed. Kunnen we onszelf wel zeggen, maar naar wie luister jij? Denk er maar eens over na. Want naar wie jij luistert, daar hoor je bij. We gaan naar een slavenmarkt in Rome. 2000 jaar geleden. En je spreekt een slaaf aan en je zegt, slaaf, wie hoor jij toe? Nou, ik hoor aan die rijke meneer toe. Het is een eer om daar een slaaf van te zijn. Oké. En even later roept die rijke meneer, al mijn knechten en slaven, kom bij mij. Maar die ene slaaf verroert zich niet. Hij hoort niet bij die rijke meneer. Dan is er een andere die slaaf roept. Hij verroert zich niet. En dan is er een andere man die zegt, slaaf, kom hier. En de slaaf staat op en gaat erin. Nou weten wij waar die slaaf bij hoort. Naar wie luister jij? We kunnen zeggen dat we bij de Heere Jezus horen. Maar als de duivel tegen jou zegt, hang maar een verhaal op thuis hoor. Je hoeft niet precies te vertellen wat er gebeurd is. En jij komt thuis en je hangt een verhaal op en je vertelt niet precies wat er gebeurd is. Naar wie luister je dan? En dan zegt de duivel tegen jou, word maar boos. Word maar driftig. En jij zegt, ja meester, en je wordt boos en driftig. Of de duivel zegt, denk aan jezelf. Wat kan die ander jou schelen? En jij zegt, ja meester, dat zeg je niet. Maar zo gedraag je je wel. Je doet precies wat hij zegt. Doe wat je fijn vindt. Het is toch jouw lichaam? Ga je gang. Leef je maar uit. En je doet het. Of de duivel zegt, hoor eens, je hebt nu echt geen tijd om uit de Bijbel te lezen. Sla het maar rustig over en morgen kun je het ook rustig overslaan. En je slaat het over. Naar wie luister jij dan? Tot wie hoor jij? Wil je echt bij de duivel horen? Die heeft niets voor je gedaan hoor. Niets. Die wil je alleen maar in het verderf meelokken. En dan heeft hij duivels plezier dat jij ook helemaal kapot gaat. Tot in alle eeuwigheid. Maar er is iemand die heeft zijn leven gegeven. Die heeft jou gezegend van je wieg af aan. Met zoveel zegeningen, al het fijne, al het mooie, waar je van mag genieten in het leven, komt van God. Het zonlicht komt van God. De lucht die we mogen inademen, komt van God. God heeft alleen maar goed gedaan aan jou, je leven lang. Maar ondertussen luister jij naar de duivel. Terwijl hij in de eeuwige ondergang wil brengen. Terwijl de Heere eeuwig leven wil geven. En zelfs zijn zoon ervoor heeft overgehad om te lijden en te sterven aan het kruis. Naar wie luister jij? Waar kom je straks terecht? Eeuwig spijt. Wening en knarsing van tanden, ik ben zo stom geweest. Weet je wat nou nodig is? Dat wij verbonden worden aan de dood van Christus. Want in zijn dood worden wij dood voor de zonden en dood voor de duivel. Staan wij op in een nieuw godzalig leven. En hoe gebeurt dat? Door de Heilige Geest. Hij laat je zien, misschien wel in deze dienst. Hij laat je zien dat het verkeerd zit met je. Dat je zo verloren gaat en dan komt de Heer met zijn oproep in je leven en je hoort zijn stem. En dan gaat de Heilige Geest je inwendig overtuigen dat je buiten hem geen leven hebt. En opeens vallen de schellen van je ogen en je ziet wat werkelijk goed en waardevol in het leven is. En je ziet hoe jij je misdragen hebt, dat je die goede God altijd droefheid hebt aangedaan. En dan val je neer in aanbidding en je zegt, je Heere, u zo goed, ik zo slecht. Ik verdien voor eeuwig verloren te gaan. Ik wil niet verloren gaan, ik heb u nodig, Heere, u in mijn leven. En de Heilige Geest maakt u nieuw in hem. Want een ieder die gelooft in de Zoon van God is overgegaan vanuit de dood in het leven. U krijgt nieuwe verlangens, een nieuwe vreugde, een nieuw perspectief op het leven. U bent verlost van dat oude, stromen van levende water gaan door uw ziel en ze worden binnenin u een fontein van levend water dat opspringt. Tot in het eeuwige leven. En dan bent u aan Christus verbonden. En dan wilt u naar hem luisteren. En dat wordt nou je levenslange strijd. Maar het is een goede strijd. Een strijd waarin je van kracht tot kracht steeds verder gaat. Een strijd waarin je steeds weer die vriendelijk aangezicht van de koning mag zien. En je wordt bemoedigd door zijn woord, vertroost door zijn bemoeienissen. En zijn liefde drijft je voort, oefent je en leert je en corrigeert je en leidt je. Je ligt voor zijn rekening. Dat is zo'n heerlijk leven. En wanneer eindelijk dan het laatste er is, dan sluit je hier je ogen en je opent ze bij hem, jouw meester, om dan eeuwig te zingen van zijn onbezweken trouw, van die liefde zo goed, zo groot. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Zijn naam moet eeuwig lof en eer ontvangen. Amen. Zingen wij 119, vers 88. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe gepast is het om u de eer en de lof en de aanbidding te brengen. En we danken u voor dat kostelijke evangelie, voor dat heerlijke woord van God. En o Heere, geef dat wij allen toch leerlingen van u mogen zijn. Dat we in de binnenkamer door u zelf onderwezen worden. Dat we uw grote en machtige naam aanroepen. En wilt u uit genade, Heere, overkomen en ook licht werpen op ons levenspad, hoe het met ons is en hoe het met ons moet zijn. Schenk licht, Heer, op dat bevrijdend evangelie dat in u is. En wil geven dat wij ook voor eeuwig aan uw dienst verbonden zullen zijn. Bewaar ons ervoor om een leeg leven te hebben. Ook al is het een net leven wat opgeruimd, de wilde haren zijn er wat af. En we denken dat het nou allemaal wel goed met ons is. Maar wanneer u er niet in is, dan is het niet goed. O Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw geest. in onze harten en levens, bij jongeren, bij kinderen, bij de volwassenen, bij de ouderen. Heere, wil nog geestelijk leven schenken. Gun leven aan onze ziel, Heere. Zo zullen we u navolgen, zo zullen we u aanroepen. Zo zult u voor uzelf hier een volk hebben dat tot uw dienst en lof bereid is. Heere God, we verdienen het niet aangezien te worden. We verdienen het door u verlaten te worden, maar wil het niet doen. Wil gedenken aan uw genade, aan uw erbarming. En laat de kracht van uw geest in ons mogen zijn en werken. Heer, heb dank voor wat u gaf in deze dienst. Wil ons deze week in alles nabij zijn. Zegen de kerkenraad, ook op de vergadering komende dinsdagavond. En breng ons komende zondag weer bijeen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 143, het tiende vers. 143, vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.